Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen wat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen we uit Psalm 25 en daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 25, het derde, denk aan het vaderlijk meedogen. Heren, waarop ik bidden pleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. En ook wat er volgt in het vierde, 3 en 4 van Psalm 25. gemeente, luister samen naar het heilig woord des Heren, dat u zal worden voorgelezen en dat u kunt vinden in het tweede boek van Samuel en daarvan het negende hoofdstuk. Wij noemden u 2 Samuel 9, maar doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof bij de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. We lezen met elkaar 2 Samuel 9. En David zeide: is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, dat ik weldadigheid aan hem doe, om Jonathans wil? Het huis van Saul nu had een knecht wiens naam was Siba. En ze riepen hem tot David. En de koning zeide tot hem: zijt gij Siba? En hij zeide: uw knecht. En de koning zeide: is er nog niet iemand van het huis van Saul, dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Toen zeide Siba tot de koning: er is nog een zoon van Jonathan, die geslagen is aan beide voeten. En de koning zeide tot hem: waar is hij? En Siba zeide tot de koning: zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Amiel, te Lodebar. Toen zond de koning David heen en hij nam hem uit het huis van Machir, de zoon van Amiel, van Lodebar. Als nu Mefiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. En David zeide: Mefiboset? En hij zeide: zie, hier is uw knecht. En David zeide tot hem: vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen, om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven. En gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zeide: wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Siba, Sauls jongen, en zei tot hem: al wat Saul gehad heeft en zijn ganse huis heb ik de zoon van uw heer gegeven. Daarom zult gij voor hem het land bearbeiden, gij en uw zonen en uw knechten, en zult de vruchten inbrengen, opdat de zoon uw heren brood hebben dat hij eten. En Mefiboset, de zoon uw heren, zal geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Siba nu had 15 zonen en 20 knechten. En Siba zeide tot de koning: naar alles wat mijn heer de koning zijn knecht gebiedt, alzo zal uw knecht doen. Ook zou Mefiboset, etende aan mijn tafel, als een van des konings zonen zijn. Mefiboset nu had een kleine zoon, wiens naam was Micha. En allen die in het huis van Siba woonden, waren Mefibosets knechten. Alzo woonde Mefiboset te Jeruzalem, omdat hij geduriglijk at aan des konings tafel. En hij was kreupel aan beide zijn voeten. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, zoek het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, laat ons gebed een gemeenschappelijk gebed mogen zijn. Dat we samen u zouden aanlopen als een waterstroom. Omdat wij samen hier vergaderd zijn rondom uw geopend woord. Dat woord dat eeuwig zeker is. Dat woord van waarvan de dichter heeft uitgeroepen, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Het is zo'n groot wonder en voorrecht, Heere, dat we elkaar vanmiddag hier in de kerk weer mogen ontmoeten. Want dat betekent dat u ons nog gedragen hebt, dat wij nog verkeren op de voetbank van uw heilige voeten. Dat betekent dat we nog verkeren op die tijd, die aangename tijd, die dag van zaligheid zoals Paulus deze tijd noemt. Maar ook dat uw woord er nog is. In zoveel delen van de wereld is uw woord er niet. Daar kent men de samenkomsten rondom uw woord niet, omdat uw woord daar niet gevonden wordt, die boodschap niet gekend wordt, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Die boodschap dat het aan onze kant verloren ligt, maar dat gij een weg hebt uitgedacht waarlangs het nu mogelijk is dat verloren zoon en dochter van Adam zalig kunnen worden. O Heere, wat schenkt u dan een bijzonder voorrecht dat we hier op deze dag, waar dat lieflijke zonlicht gevonden wordt, dat we elkaar dan mogen ontmoeten. Want immers, er zijn zoveel delen van de wereld waar uw kerk niet in het openbaar samenkomen kan. Waar uw kerk vervolgd wordt. En waar daar, Heren, er gevangenissen zijn waar uw kinderen in verkeren. En dan bent u die God die dat alles ons door voor alles nog bewaard hebt. En dat wij hier in uw huis mogen zijn. Onder die boodschap van zonde en genade, wet en evangelie. Doe het ons verstaan, o God. En wil u ons verlossen van alle oppervlakkigheid en van alle sleur. Want het gaat in deze boodschap om eeuwige dingen. Het is geen boodschap van mensen, maar het is uw boodschap tot mensen. En Heere, dan smeken wij van u of we die boodschap mogen horen met het hart. Dat we die boodschap ter harte mogen nemen. Die boodschap die zo waar is, die zo betrouwbaar is. Het is een ware boodschap wanneer ons verkondigd wordt dat wie zondigt sterven moet. En dat de dood de bezoldiging op de zonde is. En dat wij alle sterven moeten daarom om geopenbaard te worden voor de rechterstoel van Christus. Het is ook zo'n ware boodschap dat gij in de stilte van de eeuwigheid al een weg hebt uitgedacht. En dat in de tijd u, o dierbare zaligmaker, u gekomen bent, vlees en bloed hebt willen aannemen uit de maagd Maria, gewandeld heeft over deze aarde en als borg en zaligmaker voor al de uwen dat grote werk van de verzoening door voldoening heeft willen volbrengen. En Heere, wij zijn met die boodschap vertrouwd. Maar o, wat zou het een wonder zijn als u vanmiddag ons, onze oren doorboorde en onze harten opende, opdat die boodschap een persoonlijke boodschap zou mogen worden. Dat wij de aangewezenen werden, zoals eenmaal David aangewezen werd door de profeet Nathan. Gij zijt die man. En wat zou het een wonder zijn als de boodschap zo in onze harten gelegd mocht worden, gebracht mocht worden door de bediening van uw geest, en dat we aangesproken werden, en dat we, Heere, er niet meer onderuit zouden kunnen komen, maar dat we het zouden gaan beleiden. Ik heb gezondigd. O, dat is zo'n diepe belijdenis, gezondigd te hebben tegen een heilige God, maar ook tegen een goeddoende God. Heere, als we dat gaan belijden, dan gaan we tegelijkertijd belijden dat we uw toorn en gramschap waardig zijn. Och, zoudt u dan tussen de rijen en paden willen doorgaan? En zoudt u ons willen ontdekken aan onze verloren staat voor u, opdat ook die andere boodschap, die boodschap dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, de allerhoogste waarde in ons leven zou krijgen. U weet hoe wij naar deze plaats gekomen zijn. Misschien uit gewoonte, misschien omdat het zo hoort. En het is een goede gewoonte om daar te zijn als uw woord verkondigd mag worden. Maar Heere, zou u bovenal willen geven dat er jongens en meisjes, jongeren en ouderen naar de kerk gekomen waren met een brandend hart, met een begeerig hart, met een uitziend hart, zoals een hert schreeuwt naar de waterstroom, en alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. U weet het of er zulke naar de kerk gekomen zijn die gebukt gaan onder dat pak van zonde en van schuld. U weet het, Heere, waar de uitgangen van het leven naar zijn van hen die u niet meer kunnen missen en die om u verlegen zijn, die u begeren, die het gaan inleven. Alleen uw komst is het die mijn heil volmaken kan. O Heere, misschien zit er van die bedelaars in de kerk, van die armen van geest, van die treurenden, van die naar u uitzienden. Zou u vanmiddag dan die boodschap willen gebruiken? Gebruiken willen voor onbekeerden, opdat ze tot u werden bekeerd, maar ook van verre staanden, opdat ze naderbij werden gebracht en opdat ze zich verheugen mochten in de God des heils. Heere, zou u dan zo uw woord willen gebruiken? Wil u het zegenen, wil u er zelf plaats voor maken en wil u zorgen dat het als een zaad dat vallen mag in een aarde die door u toe wordt toebereid, vruchten van geloof en bekering mag voortbrengen. Wil u deze hele gemeente gedenken, de ouderen en de jongeren. U kent hen allemaal en u weet wie ze zijn en wat ze nodig hebben en wat ze nog missen en wat ze ook niet kunnen missen om voor u te kunnen bestaan. Dat is een God voor ons hart en een borg voor onze schuld. Denk u, Heere, aan hen die het moeilijk hebben. Waar kruis is, waar moeite en waar zorg is, waar verdriet is. Denk u aan weduwen en weduwnaren en allen die op lege plaatsen zien. Denk u aan hen voor wie de weg zo moeilijk is, die u met hen houdt. De onbegrepen wegen, o mogen we ze aan u opdragen en mogen ze aan uw voeten gebracht worden om te gaan verstaan dat u nooit vergist, maar dat uw weg zo menigmaal wel in het heiligdom is. Denk u aan de zieken van de gemeente. Wil u ze nabij zijn? Heere, denk u aan hen die in ziekenhuizen of verpleginginrichtingen zijn. Aan onze geliefde broeder, dominee Meindes, die in Salem verkeert, maar ook dominee Nele. Heere, mogen we ze aan u opdragen en wil u betonen dat u van hen af weet. Wil u ze nabij zijn, wil u ze nog eens vriendelijk toespreken. Wil u ze de kracht van u en de zegen van uw woord schenken? Ja, Heere, wil u hen nabij zijn. En als het moeilijk is, o, dat het oog dan op u geslagen mag zijn. En de verwachting van uw komen mag. En dat ze zien mogen op de toekomst die wacht. Heere, wil u aan onze jongeren denken. Die staan in de branding van deze tijd. Waar zoveel op hen afkomt. Zoveel zaken, zoveel verleidingen, zoveel zonden. Denk u aan ons volksleven. Ons Heere, het Nederlandse volk dat zo massaal u verlaat en uw boodschap niet meer acht. Wil u erover opstaan en wil u betonen dat u nog van ons af weet en zegen alle werk dat bedoelt de komst van uw koninkrijk, maar ook bedoelt dat uw woord nog heerschappij zal hebben ook in het maatschappelijke leven. Wil u, Heere, hen denken die in landsvergaderzalen of provinciale raad of plaatselijke gemeenten daarvoor gekozen zijn en ook daar een taak hebben? Wil u ze nabij zijn? Help ook uw dienaren, met al uw dienaren en de studenten, de ouderlingen die een preek lezen. Denk ook aan hem die nu de mond tot u opent. Wil hem voorzeggen, Heere, opdat hij nazeggen mag. Geef Aarons ook en Hus in het midden van de gemeente. Denk u aan deze gemeente met de broeders van de kerkenraad. Geef u hen wat ze in persoonlijk en ambtelijk opzicht zo onmisbaar nodig hebben. En Heere, dan wordt hier ook een ambt gemist. En dan bent u de grote herder van de kudde. Maar in uw wijsheid hebt u ook bevolen dat er onderherders zullen zijn. En dat ambt, dat wordt hier gemist. Geef u de worstelingen aan uw genadetroon, opdat ook deze gemeente op uw tijd nog eens verblijd mag worden met uw daden. Heere, denk u aan ons tezamen en wees ons tot een toevlucht. U kunt het nooit doen om iets wat in ons gevonden wordt. Dan moet u ons zo rechtvaardig voorbijgaan. Maar o zone Davids, ontferm u onzer. En daarom bidden we het alleen ook in uw naam. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 66 en daarvan het vijfde en het zesde vers. Psalm 66, vers 5. Een net belemmerde onze schreden. Een enge band hield ons bekneld. En ook wat er volgt in het zesde. Door het hoogste armd geweld onttogen. Zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen. Voor zijn heilig ogen. Met offers. Aan hem toegezijd. 5 en 6 van Psalm 66. En tijdens het zingen krijgt u gelegenheid uw liefdegave af te zonderen. De eerste rondgang is bedoeld voor de diakonie. De tweede voor de kerk. En de derde is voor het evangelisatschap, deputaatschap, evangelisatie. De Heere zegene u met uw gaven. Thank you. gemeente, de woorden van onze tekst vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Samuel 9, waar het gaat over Mefiboset door David bewelddadigd. En dan lezen we als een samenvatting de versen 7 en 8 van 2 Samuel 9, de versen 7 en 8. En David zeide tot hem: vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen, om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vader Saul wedergeven, en gij zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Toen boog hij zich en zeide: wat is uw knecht, dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben? Gemeente, we staan met de hulp des Heren stil bij Mefiboset door David bewelddadigd. En dan letten we op drie dingen. Allereerst dat dat onverdiend is. Dat het ten tweede is om Jonathans wil. En dat dat ten derde leidt tot verwondering en aanbidding. Dus gemeente, de ontmoeting tussen Mefiboset en David is ten eerste onverdiend. Ten tweede om Jonathans wil. En ten derde leidt het tot verwondering en aanbidding. Het is een hele bekende geschiedenis, kinderen, die vanmiddag aan de orde is. We kennen eigenlijk die geschiedenis allemaal wel, wanneer we met de Bijbel zijn vertrouwd. En toch is het een hele treffende geschiedenis. Want we lezen daarover een machtige koning die weldadigheid bewijst aan een machteloze, aan zelfs een ernstig gehandicapte. En wat is de tegenstelling tussen die twee personen? Geweldig groot. De ene woont in Lodebar en de andere in Jeruzalem. De ene zit op de troon en de andere die is verjaagd van de troon. De ene is schatrijk en de ander is arm. Gemeente, het gaat over koning David. En wanneer we hoofdstuk 8 en 9 naast elkaar leggen, dan zien we dat daar in hoofdstuk 8, daar wordt als het ware een opsomming gegeven van allerlei veldslagen, oorlogen die David heeft moeten voeren. Met Filistijnen, met de Ammonieten, met de Moabieten, met de Syriërs. Al deze volken worden hier genoemd, de Edomieten. En dat waren, ze heten zelfs de oorlogen des Heren. En de Heere die heeft daarin zijn knecht David willen bewaren en hem de overwinningen willen schenken. We lezen het in het 14e vers. En de Heere behoede David overal waar hij heen toog. Alzo regeerde David over de gans Israël. Het is eigenlijk een opsomming van de strijd die David geleverd heeft. Maar in hoofdstuk 9 lezen we van rust. David zit op zijn troon en hij mag daar genieten van de rust die de Heere hem gegeven heeft. En wanneer hij dan daar op zijn troon zit, dan gaan zijn gedachten terug. Dan overdenkt hij welke weg hij gegaan is. Oh, wat is dat een moeilijke weg geweest. Wat heeft hij menigmaal gevreesd dat hij onderweg zou omkomen, dat hij nooit tot de troon zou komen. Hij heeft het ook zelfs wel eens uitgeklaagd dat hij vreesde nog een der dagen in de handen van Saul om te zullen komen. Niet alleen de weg tot de troon, dat was een onbegaanbare weg eigenlijk. Maar ook toen hij eenmaal koning was, wat zijn er toen nog aan oorlogen geweest, voordat hij eindelijk rust gekregen heeft. En dat is nu. En als hij dan zo terugdenkt aan hetgeen wat er gebeurd is in zijn leven, dan komt ook in zijn gedachten die vriendschap. Die vriendschap tussen hem en tussen Jonathan. Dat was een vriendschap als vrucht van uitgestorte liefde Gods. En ze hebben wel zulke een hechte vriendschap dat ze zelfs een verbond gemaakt hebben met elkaar. Dat als David de troon zou beklimmen, dan zou hij zorgen voor Jonathan. Dat was beloofd, dat was een eed die voor Gods aangezicht werd uitgesproken. En als dan David hier op de troon zit en hij denkt daar zo terug aan hetgeen wat er allemaal gebeurd is, oh, dan moet hij zeggen, hier scheen ons het water te overstromen. En daar werden wij bedreigd door het vuur. Wat zijn er een moeite, wat is er een kruis, wat zijn er zorgen geweest. Wat heeft hij menigmaal moeten vrezen voor zijn leven. En de psalmen die in die tijden gedicht zijn, die spreken daarvan. Wees mij genadig, o God. Want de mens zoekt mij op te slokken. De ganse dag bedringt mij de bestrijders. En vers 9, Psalm 59, red mij van mijn vijanden. Verlos mij van al degenen die mij haten en van de mannen des bloeds. O gemeente, de vrede die hij nu ontvangt is na veel strijd. En David is hier type van Christus, die grote Davidszoon. O, welke strijd heeft die grote Davidszoon Christus geleden. Hoeveel vijanden heeft hij niet op zijn weg ontmoet. Daar zingt de profeet van in Psalm 22. Daar wordt gesproken over een stierenheer van Bazan, sterk van krachten. Wat zijn er een vijanden geweest die Christus naar het leven hebben gestaan. De weg naar het leven, dat ging door de dood. De weg naar de vrede, dat ging door de weg van de strijd en van de moeite. Het is de heenwijzing naar de weg van Christus. Maar gemeente, als het de weg van Christus is, dan is het ook een heenwijzing naar de weg van de christen. Als Johannes daar op Patmos verkeert, dan krijgt hij op een gegeven ogenblik een blik in de hemel. En dan ziet hij de scharen verlosten van de kerk die verlost is. En dan vraagt hij, wie zijn ze? En van waar zijn ze gekomen? En opmerkelijk dat dan de engel aan Johannes op die eerste vraag geen antwoord geeft. Oh, die zijn, wie ze zijn, dat zijn de uitverkorenen Gods. Maar wij kennen hun getal niet. En wij weten niet wie ze zijn.
Straks in de hemel. Ja, in de hemel zijn de uitverkorenen. Dus als de vraag gesteld wordt, wie zijn ze? Dan kan alleen maar gezegd worden, het zijn de uitverkorenen. Maar hier op aarde kunnen we die vraag niet beantwoorden. Maar wel waarvan ze gekomen zijn. En dan zegt de engel tegen Johannes, ze zijn gekomen uit de grote verdrukking. Ze hebben de strijd gestreden. De strijd tegen die driehoofdige vijand. Tegen Satan, tegen wereld, tegen eigen hart. En ze hebben allemaal geleerd dat de weg door naar de vrede, die gaat langs de weg van de dood. Van het ondergang, van het sterven, opdat het leven geopenbaard mag worden. Gemeente, hier zit David op de troon. En dan denkt hij terug aan dat, aan die geschiedenis, aan dat, die verbondsluiting met Jonathan. Hij zit nu ongeveer 20 jaar op de troon, dus het is al een behoorlijke tijd. En dan wordt die vraag eigenlijk in zijn leven geboren, zou er nog iemand zijn van dat nageslacht van Saul, van Jonathan, opdat hij weldadigheid aan hen zou kunnen doen? En dan wordt daar die vraag gesteld en dan zeggen ze, nou misschien weet die Ziba dat wel. En Ziba, dat was een knecht van Saul. En dan wordt Ziba geroepen, gemeente, en dan wordt hem die vraag gesteld, is er nog iemand van het huis van Saul dat ik weldadigheid aan hem doe, om Jonathans wil? Is er nog iemand van dat huis van Saul? En dan is het antwoord heel opmerkelijk. Dan zegt Ziba niet, ja koning, daar zijn er nog verschillende. Daar zijn er minstens nog 7. En daar spreekt Ziba helemaal niet over. Ziba die wijst maar op 1. Er waren er meer dan 7, want later lezen we die geschiedenis dat daar er hongersnood in het land is. En dat dan de Heere gevraagd wordt waarom die hongersnood er is. En dat dan de Heere zegt dat zijn toorn ontstoken is omdat Saul de eed gebroken had die met Gideon gedaan was. Die Gibeonieten die waren kwalijk behandeld door Saul. En dan kennen we de geschiedenis misschien wel. Dan kan die toren Gods, die kan weggenomen worden als er 7 zonen uit het huis van Saul zullen worden gedood. Dus die 7 die waren er nog. En dan zegt Ziba niet 1 van die 7. Maar dan zegt Ziba, ja, er is er 1, ik weet dat wel. Dat is Mefiboset. Mefiboset. Dat is een man. Hij is geslagen aan beide voeten. Hij is ernstig gehandicapt. Hij kan niet lopen. En hij woont hier ver vandaan. Hij woont daar in Lodebar. Ik weet waar hij woont. En daar verkeert hij. Wonderlijk zijn Gods wegen, gemeente. Wij zeggen misschien toevallig, maar nee, hier is goddelijke leiding. De Heere gaat Mefiboset uit Lodebar halen en dan wordt die vraag in het leven van David geboren en dan moet Ziba dit antwoord geven. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? En dan krijgt Ziba de boodschap, om naar Mephibozet te gaan en om hem te halen. Het was waar, gemeente, Mephibozet die woonde in Lodebar. Hoe komt hij daar? Wel, hij was een zoon van Jonathan. En wanneer we hier in de schriftgedeelte lezen, dan lezen we voortdurend zoon van Saul, zoon van Jonathan. Dat wordt als het ware in ene adem genoemd. En ach, deze jongen was nog maar 5 jaar toen zijn vader stierf en zijn opa. Daar op het slagveld. En toen is hij meegenomen door een verzorgster. Want ach, het was in het Oude Oosten, was het eigenlijk regel dat wanneer er een nieuw koningshuis kwam, dan werden de leden van dat oude koningshuis, die werden gedood. Opdat er geen gevaar zou zijn dat zij nog weer opnieuw een greep naar de macht zouden doen. Daarom, die verzorgster van die kleine jongen, 5 jaar, ze neemt hem mee en ze vluchten zo ver mogelijk weg. Maar onderweg gebeurt er een ongeluk. Daar struikelt ze. En deze jongen die houdt er deze handicap aan over. Het is nu al zo'n 20 jaar later dus. Hij is nu een jaar of 25. Hij is een koningstellig. Hij was eigenlijk bestemd voor de kroon, voor de troon. En nu zit hij daar in Lodebar. Ver weg. Zo ver mogelijk van Jeruzalem vandaan. Lodebar. Een onvruchtbare streek. Letterlijk betekent het zonder weide. En daar verkeert hij in ellendige omstandigheden, gemeente. Alle waardigheid is die kwijt. Alle heerlijkheid is die kwijt. We zouden zeggen, die prins, die koningstellig, leeft in voortdurende vrees. Stel je voor dat koning David iemand zou sturen om hem te doden. En zo verkeert hij daar in Lodebar. Vol zorg. O zeker, naarmate de jaren voorbij gaan, zal dat misschien ook wel wat minder geworden zijn. Maar hij woont daar als balling. En ook nog totaal hulpbehoevend. Kinderen, daar heb je Mephibozet. Kan niet lopen, is volstrekt van andere mensen afhankelijk en was een koningszoon. En verkeert nu in deze omstandigheden. Luister eens. Mephibozet, dat is eigenlijk een beeld van jou. En van u. En van mij. We lezen in de Bijbel, gij, wij dan zijnde van Gods geslacht. O gemeente, de mens is van zo'n hoge kom af. Toen God de mens schiep in het paradijs, toen ontving hij dat beeld Gods. We staan in kennis, gerechtigheid en heiligheid. En dat beeld God, dat betekende als naar de Heere op zijn schepsel zag. Dan zag hij iets van zichzelf in dat schepsel. Die kennis, die reinheid, die gerechtigheid, die rechte verhouding. En daarbij was hij ook nog profeet, priester en koning. Dat hoorde bij dat beeld Gods. Hij was koning over al het geschapene. Hij moest zelfs de dieren namen geven. Koningstellig. Maar toen kwam de zonde. En toen is de mens dat beeld Gods kwijtgeraakt. En dat is het verschrikkelijke. Want nou hebben we die kennis van God niet meer. En nou staan we niet meer in die rechte verhouding tegen de Here. En nu zijn we niet meer innerlijk rein tegenover onszelf en tegenover God en de Here en mensen. Nu zijn we zondaars geworden. Dat is de naam die de Here nu aan zijn schepsel geven moet. We zijn ontadeld. Van koninklijke komaf, waar de koning stellig werd balling. Balling in deze wereld, die eigenlijk een lodebar is. Zonder vruchtbaarheid, zonder God, waar Satan zijn triumfen viert. De mens is niet meer in staat om tot God weder te keren. Hij mist daarvoor zijn voeten. Hij mist daarvoor de handen. Hij is doof en blind voor God en goddelijke zaken. O, dat is het beeld van de mens. Dat is het beeld van mij. En van jou. En van u. Ja, gemeente, we zijn zelfs haters van God geworden. Dat zegt de Bijbel. Als de Bijbel niet zou zeggen, dan zou ik het u niet durven zeggen. Maar de Bijbel die zegt het, en als u het niet gelooft, dan gelooft u of de Bijbel niet, of u kent uzelf te weinig. Maar nu zijn wij haters van God en onderworpen aan die drievoudige dood. En liggend onder dat vonnis des doods. Net zoals Mephibozet. Want wie zondigt, die moet sterven. Dolende op deze wereld. Gemeente, Mephibozet, een beeld van ons. Eigenlijk is het nog erger. Want Mephibozet, daar hoefde David niet bang voor te zijn. Die zou nooit een greep naar de macht doen. Maar de mens, gemeente, staat tegenover zijn God in een staat van vijandschap. De Heere die brengt hem zijn vredesverzoeken. En de mens die gaat eraan voorbij. De Heere die klopt aan de deur van het hart van die jongen en van een meisje. En die zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Maar dat hart, dat is aan de wereld verbonden. En aan hetgeen wat van deze wereld is. De roepstemmen en de nodigingen, de lokkingen en de vermaningen, de waarschuwingen. Gemeente, we gaan er van nature aan voorbij. Ja, zo erg is het nou. Ik heb van de hemel neergezien of er iemand verstandig was en God zocht en niemand gevonden. Niemand. Jou niet, u niet. O gemeente, wat een wonder als we voor uitbrekende zonde bewaard blijven, maar toch niemand die God zoekt. Allen afgeweken, allen onnut geworden. Zo staat het in Romeinen 3. Weet je wat zo'n wonder is? Als nou de Heere in je leven komt, jongeren, ouderen, dan ga je dat geloven. Dan ga je dat geloven. Dan ga je zien dat jouw hart, dat uw hart een lodebar is. Waar geen vruchtbaarheid meer in te vinden is. Een zonder groene weide. Onvruchtbaarheid en onwillig en onmachtig. Daar gaan we zien. Zoals de Bijbel je tekent.
als zon, en noemt als zondaar, overtreder, doelmisser. En wat wordt dat een bitterheid in je hart. Want dat is nou het wonder, hè. Als de Heere nou zalig maakt dat je leven gaat werken, jongeren, ouderen, dan laat de Heer je zien wie je bent. Voor God en voor jezelf en voor de naaste. En dan ga je die buigen. Maar dan ga je niet bij die God vandaan vluchten. Maar dan ga je juist tegen die God die je gezondigd hebt. Dan ga je naartoe kruipen. Ik heb gedaan, Heere, dat kwaad is in uw oog. O, ik heb gezondigd tegen een heilige, tegen een rechtvaardige God. Maar ook tegen zo'n goeddoende God. Dan wordt het zo waar wat we lezen in Psalm 116. Ik vond benauwdheid en ik vond droefenis. Benauwdheid door uw toren. Vergaat ons kwijnend leven. Uw gramschap doet ons hart in doodschrik beven. O God, als gij in majesteit verheven. Het onrecht dat we in het openbaar bedreven. En het kwaad door ons in het heimelijk verricht, in het belicht stelt van uw glansrijk aangezicht. Diepe smart tegen die God gezondigd. Dan wordt ook de zonde bitter. Dan ga je het karakter van de zonde zo zien. Dan word je, kom je niet meer boven. Mephibozet uit. Dan zeg je, Heere, dat ben ik nou. Ik woon in Lodebar. En ik ben mijn afkomst, ben mijn komaf, ben ik kwijtgeraakt. Door de zonde. En nou ben ik een balling. En ik ben zo ver mogelijk bij u vandaan. Maar toch, gemeente, al is daar Mephibozet zo ver mogelijk van de koning vandaan, daar komt op een gegeven dag, komt daar die Ziba. Wat zal die man geschrokken zijn, zeg. Oeh, wat zal die man geschrokken zijn, Ziba. Misschien herkende die hem nog wel. 5 jaar, dat kan wel. Knecht van Saul. En nu knecht van David, die in de naam van David komt zeggen dat hij komen moet. Dat hij komen moet, de koning ontbiedt hem. Wat zal dat voor die man geweest zijn? Waarom heeft hij de koning hem nodig? Heeft hij hem nodig in zijn leger? Ach, dat kan toch niet? Hij is ernstig gehandicapt. Heeft de koning hem nodig in staatszaken? Ach, hij was nog maar 5 jaar toen zijn vader en opa stierven. Nee, dat ook niet. Waarom roept koning David hem bij zich? O, deze Mephibozet weet nog niet wat hij straks zal horen. Wat zal het hem vragen? Wat zal het een raadselen zijn. Als de Heere in je leven komt, o jongere, o oudere. En de Heere die brengt je aan je zijn voeten. O, dan ga je het vragen. Dan zeg je, Heere, wat hebt u met zo een? Ik ben een zondaar, ik ben een overtreder. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw heilige ogen. Ik heb alles tegen. Ik heb mijn verleden tegen. Ik heb mijn heden tegen. Ik heb mijn gedachten tegen, mijn woorden en mijn werken. Gemeente aan daarmee Mephibozet moet. Hij moet mee, want toen zond de koning David heen en hij nam hem uit het huis van Machir, de zoon van Amiel van Lodebar. Hij kan niets tegenhouden. Hij zond Ziba
En hij nam Mefiboset. Hij wordt genomen. Hij wordt bij David gebracht. Wat zal dat een reis geweest zijn? Een lange reis in ieder geval van Lodebar naar. Maar wat zal die gevreesd hebben? Oh, wat zal die gevreesd hebben? Straks komt hij bij de koning. En hij is een van dat geslacht dat koning David zoveel kwaad heeft aangedaan. Dan kan het toch geen genade zijn voor zo een? Hij is onder dat geslacht dat onder de vloek ligt, onder het vonnis ligt. Dat vroegere koningshuis dat David zoveel kwaad heeft gedaan. Wat zal een bange vrees zijn hart vervuld hebben. Ach, het zou kunnen zijn gemeente dat Siba misschien nog wat bemoedigd heeft. Misschien heeft hij wel medelijden met hem gehad. Misschien heeft hij wel gezegd, Siba luister eens, het kan ook nog wel meevallen hoor. Want toen Isbozet gedood werd en die mannen die hem gedood hadden bij David kwamen, Isbozet dat was de zoon van Saul, toen kregen die mannen geen beloning, maar toen kregen ze de dood. Toen moesten ze sterven. Die koning David, dat is een gestrenge koning, maar het is ook een goede tierenkoning. Het is een rechtvaardige koning. Maar gemeente Ziba die kan hem bemoedigd hebben. Maar Ziba is David niet, weet u. En zo komt daar Mefiboset bij David. En David zei als nu Mefiboset de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. En David zeide, Mefiboset, Mefiboset, hij wordt bij zijn naam genoemd. Mefiboset, trouwens dat was geen naam gemeente waar je eigenlijk trots om kon zijn. Wat Mefiboset dat betekent, die schande verspreidt. Op zo'n naam kun je niet trots zijn. Hij had ook nog een andere naam, Meret Baal. Dat lezen we in een ander hoofdstuk. Maar dat is ook al geen naam waar trots op te zijn, want dat betekent eigenlijk Heer van Baal. Hier wordt de naam Mefiboset genoemd, die schande verspreidt. En dan hoort hij zijn naam. Gemeente, heeft de Heer u wel eens bij de naam genoemd? Bij de naam die hij u geeft in zijn woord. Dat is de naam zondaar. Dat is de naam overtreder. Dat is de naam doelmisser. O, wat moet je dan nog verwachten? Als je met de naam aangesproken wordt, die God jezelf geeft. Wat moet Mefiboset nog verwachten? Die schande verspreidt. En dan, hoor. En David zeide tot hem, vrees niet. Is dat geen wonder? Moet je voorstellen. Is dat geen wonder? Vrees niet. O gemeente, en hij zat in het huis van 1000 vrezen. En hij had ook alle reden om te vrezen. En toch vrees niet. Ja. Ja, dat zegt nou de Heere tegen al zijn kinderen. Vrees niet. Want o zijn kinderen die vrezen zo vaak. Als daar Maria de boodschap van de engel Gabriel krijgt, dan moet ze niet vrezen. En als de herders in de velden van Efrata verkeren en de boodschap horen, u is heden geboren, de zaligmaker, dan moet eerst die vrees weggenomen. Vrees niet, want zie, ik verkondig uw grote blijdschap die al de volken delen zal. Namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker. En als de discipelen bij het geopende graf staan, dan moet de vrees weggenomen worden. En als de Heere zaligmaker in ons leven gaat werken, gemeente, dan gaan we vrezen. Want er is een heilige wet die vloekt. En er is een geweten dat beschuldigt. En onze afkomst, waar komen we vandaan? Uit een verloren paradijs. En wat hebben we gedaan? We hebben tegen God gezondigd. Dat is toch wat? Tegen die heilige, tegen die dienenswaardige, die God vol majesteit en heerlijkheid, daar hebben we tegen gezondigd. Ook dan gaan we gevoelen wat de zonde is. En zou er dan geen vrees zijn? Gemeente, degenen die niet vrezen, die moeten juist vrezen. Vrees Heere macht. Als je de Heere nog niet kent, als je nog voor eigen rekening voortleeft op de brede weg van het verderf, al gaat het je dan voor de wind, maar vrees als Heere macht en dien zijn majesteit. Hier krijgt Mephibozet de opdracht. De woorden vrees niet. En waarom niet wel? Ik zal weldadigheid bij u doen. Dus hij hoeft niet te vrezen omdat hij bevreesd is of omdat hij beeft of nee. Maar vrees niet, ik zal weldadigheid bij u doen, om uw vaders Jonathans wil. Mephibozet, luister eens. Er is een verbond. Daar weet jij niet van. Toen was jij nog niet geboren. Maar er is een verbond tussen mij en tussen je vader Jonathan. En daar is een eed Gods bijgekomen. En daarom vrees niet, want ik zal zekerlijk weldadigheid bij u doen, om uw vaders Jonathans wil. Daar is een verbond, gemeente, treffend beeld van dat dierbare eeuwige genadeverbond. Daar in de stilte van de eeuwigheid heeft daar dat goddelijke, daar is dat goddelijke plan opgesteld. Dat verbond opgericht. Daar heeft de stem van de vader geklonken. Hoe zal ik zonder de kinderen zetten en geven het gewenste land? En daar heeft die eeuwige zoon des vaders, uit eeuwige liefde tot zijn vader, gezegd, vader, zie je, kom. Ik zal gaan staan op de plaats van dat volk. Uw geliefden, uw uitverkorenen, maar die als kinderen des torens geboren worden. En nou zal ik afdalen in de volheid van de tijd. En dan zal ik de menselijke natuur aannemen. En dan zal ik de mensen alles gelijk worden, uitgenomen de zonde. En dan zal ik gaan staan op de plaats van dat volk. En dan zal ik al de straffen van dat volk dragen. En dan zal ik al hetgeen wat dat volk in der eeuwigheid niet meer kan, dat zal ik nu doen. En nu zal ik voor een gerechtigheid zorgen die van de dood redt. En wat heeft Jesaja ervan gezongen, gemeente? In Jesaja 53. Het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. En als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Dan zal hij zaad zien. En dan zullen de dagen hem vermenigvuldigd worden. Hij zal zijn ziel tot een schuldoffer stellen. Daarom alleen vanwege dat verbond, vanwege dat eeuwige genadeverbond. Voor wie? Voor verbondbrekers, voor ballingen en opstandelingen. Voor hen die in dat verre Lodebar verkeren. En niet eens daar eigenlijk vandaan willen. Maar o eeuwig wonder van genade. Dat hoort ook bij dat verbond. Ik wil. En zij zullen. Ze worden tot de koning gebracht. Net zoals Mefibozet. En zo komt hij daar als een rechterloze en als een onwaardige en als een kreupele in hen geen redenen. Wat heeft u toch bewogen, o grote God? Wat leidt het tot verwondering en zalige aanbidding, gemeente? Kom, we gaan er eerst van zingen. Uit Psalm 65. En daarvan het tweede vers, een stroom van ongerechtigheden aan de overhand op mij. Maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Het tweede van Psalm 65. Wat is het voor Mefibozet meegevallen? En David zeide tot hem: Ik zal weldadigheid, zekerlijk weldadigheid bij u doen, om uw vaders Jonathans wil. En ik zal u alle akkers van uw vaders zal wedergeven. En ge zult geduriglijk brood eten aan mijn tafel. Dat zijn de weldaden die Mefibozet mag ontvangen. Hij krijgt de akkers van Saul terug.
Die akkers die waren in bezit gekomen van David, na de dood van Saul. Maar nu geeft David die akkers van Saul terug. En gemeente, dat heeft een diepe gedachte. Want iemand die akkers had, die had inkomen. Die had inkomen, die was niet van anderen afhankelijk. Oh, die kon leven van hetgeen wat die akkers opbrachten aan de oogst. Maar dat niet alleen. En geduriglijk zitten aan mijn tafel. En wie zit er aan de tafel, kinderen, bij een koning? Nou, dat is de koningin en dat zijn de kinderen van de koning. En dat zijn de voornaamste, de allerintiemste vrienden. Die gebruiken de maaltijd met de koning. En nou krijgt Mefiboset een plaats aan de tafel van David. Wat is het een gelukkig volk, gemeente. Dat getrokken wordt uit het lodebar van de zonde en de ongerechtigheid. En daar als koningsvoeten, als herenvoeten wordt gebracht. En o, wat valt het aan de voeten des Heren mee. De dood verdient en het leven ontvangen. Verdient om weggeworpen te worden. O, een vijand die de ondergang van de koning op het oog had. En dan in genade aangenomen. Erfgenaam worden. De akkers van Saul, weer in hun oorspronkelijke bestemming komen ze terug. Ja, zelfs een plaats aan de koningstafel. Waarom? Was er toch wat in Mefiboset? Nee, dat heb ik nou al voldoende gezegd. Het was om des verbonds wil. Om Jonathans wil. Waarom wordt die zondaar tot de Heere teruggebracht? Is er iets dan in die zondaar nog van verdienstelijkheid of van toch iets verborgen? Nee, gemeente, nee. Maar vanwege dat eeuwige genadeverbond. En als ze dan aan zijn voeten worden gebracht. Ze worden gehaald. Ze worden gebracht. Ze worden ingewonnen. Ze worden aan zijn voeten neergebracht. En daar mogen ze het horen. O, dat er zaligheid is. En dan voor zo een. En dat er een maaltijd is voor zo een. Dan komen ze voor zijn rekening te liggen. Voor rekening van die grote Davidszoon Christus. En hij schenkt ze die weldaden die hij verworven heeft. En dat zijn nou juist die weldaden waar zulke harten. Oh, die zulke harten nooit voor elkaar zouden kunnen krijgen. Zij hebben alles tegen. Ze hebben hun leven tegen. Ze hebben hun afkomst tegen. Maar ze ontvangen die weldaad. Welke? Om welke weldaad gaat het dan? Wat ligt er dan in hun hart? Wel, gemeente, de vrede met God. En de verzoening met God. En de blijdschap in God. En de verwondering over God. En de zaligheid in God. Mefiboset. Dan aan zijn voeten wordt dat beeld Gods weer in beginsel hersteld. Dat beeld Gods wat ze kwijtgeraakt zijn. En dan gaat de apostel schrijven, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. Wie bedoelt hij daarmee? Ja, ach. Ja, dat zijn natuurlijk Gods kinderen. Maar gemeente, de zulke, die kunnen zich daar niet in vinden. Die kunnen dat niet geloven. Dat Petrus dat van hen zou gelden. Ze kennen zichzelf zo trouweloos. Zo kreupel. Zo machteloos. Zo ellendig. En toch als de maaltijd daar komt, dan wordt er een plaats geruimd, opengemaakt voor Mefiboset. En dan wordt hij daar gedragen, gemeente, aan die tafel. Oos, wat zal dat voor die man geweest zijn? Wat zal dat voor die man geweest zijn? Toen hij dat hoorde. We lezen twee keer in de geschiedenis dat Mefiboset buigt. In het zesde vers lezen we, als nu Mefiboset tot David inkwam, zo viel hij op zijn aangezicht en boog zich neder. Maar als hij dan deze woorden gehoord heeft, dan staat er opnieuw. Toen boog hij zich en zeide, wat is uw knecht dat gij omgezien hebt naar een dode hond als ik ben. Dat eerste buigen, dat is een buigen in diepe eerbied, maar ook in vrees. O die hoogheid en die majesteit Gods. Maar dat tweede buigen, dat is een vooral buigen in verwondering en aanbidden. Wat is het dat gij omgezien hebt naar een dode hond? Dat is, hij bedoelt daarmee zo'n zwerfhond, daar waar er zoveel van waren in die tijd. En als je dan zo'n zwerfhond, als je daar zo'n dode zwerfhond daar zag liggen, ach dan wekte dat alleen maar afgrijnzen op. En nou zegt Mefiboset, die vergelijkt zich met zo'n dode hond. Abraham die sprak over de wijl ik stof en as ben. Paulus zei, ik ben de minste van allemaal. Ik ben een ontijdig geborene. Een ontijdig geborene. Een die alles verzondigt. Hij, de minste van de apostelen. Ik heb de gemeente Gods vervolgd. O, wat gaat het hart. Dan die buig. Dan die buig. Weldaden dan voor zo een. Dat brengt in de diepste ootmoed. Dat brengt in de diepste vernedering. Dat brengt in de diepste verwondering. Dat brengt ook in de diepste aanbidding. Wat heeft u toch bewogen? O Heere, weet u wel wie ik ben? Welke zalige zaak. Wat is die man? Wat zal die weggezonken zijn? En wat zingt de ziel in verwondering weg als hij zijn God mag ontmoeten? Als daar het oog geopend wordt voor die geheel enige zaligmaker, Jezus Christus. En als het hart mag leren dat er nou een zaligmaker is, dat er een verlosser is, dat er een redder is. Maar welke zaligheid als ook door het nadere onderwijs de Heere die dierbare gezegende geloofswetenschap in het hart legt. Dat deze zaligmaker ook mijn zaligmaker is. Mefiboset. Gemeente, wat is het meegevallen. En hij at geduriglijk als koningstafel elke keer. Elke keer als de koning thuis was, dan zag hij de koning. En dan werd hij elke keer weer daar bij die tafel gedragen. Want hij was kruipel, hij was gehandicapt en hij bleef gehandicapt. Maar als hij die tafel zat, zag je niet dat hij gehandicapt was. Dan waren zijn benen, gemeente, verborgen. Als die zalige gemeenschap ervaren mag worden. O dan worden bergen vlak en zeeën droog.
Wat is er dan een vlak veld? Wat is er dan een verwondering? Wat wordt er dan een zalige vrede gesmaakt? Wat is er dan de hemel in het hart? En wat is er dan de begeerte? Om straks eeuwig bij hem te zijn. En dan dat lichaam van de zonde afgelegd. En geen boze gedachten meer over de Heer. En geen strijd meer over de weg des Heer. Maar dan de eeuwige verwondering en de eeuwige aanbidding. Waarom? Waarom was het op mij gemunt? Waarom heeft Siba niet een van die andere mannen van die zonen genoemd? Maar hij heeft Mephibozet genoemd. Nou was het alleen om Jonathans wil. Om dat verbonds wil. En gemeente, omdat het nou alleen vanwege dat verbond is, ook kan het voor de grootste van de zondaren. Wat een wonder als je jezelf als een Mephibozet mag leren kennen. Misschien zitten er vanmiddag wel in de kerk of luisteren mee en die zeggen maar dominee. Zou het dan voor mij nog kunnen? Zou het dan voor mij nog kunnen? Als er nou geen waardigheden of verdiensten bij mij gevonden hoeven worden. Als het nou alleen maar gaat vanwege dat verbond, zou het dan voor mij nog kunnen? Hoe krijg ik een genade God? Is dat jouw vraag? Is dat uw vraag? Hoor. Hoor naar de geschiedenis van Mephibozet. Hij kwam uit een vijandig geslacht. Hij kwam uit het huis van Saul. Hij kwam uit een geslacht waarop het doodsvonnis rustte. Hij kon geen enkel recht laten gelden. Helemaal niets. En toch, vrees niet, want ik zal u wel dadigheid doen om Jonathans wil. O nou driftigen, zij, gij, u, jij, die datgene mist wat nou net nodig is, op reis naar de eeuwigheid, is dat je nood? Nou driftigen, veracht Gods goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. En David gemeente als hij zijn laatste psalm zingt. En dan zingt over zijn grote Davidszoon. O dan klinkt het uit zijn mond. Nooddruftigen zal hij verschonen. En aan armen uitgena zijn hulp ter verlossing tonen. Hij slaat hun zielen gaan. Het kan. Het kan. Zelfs voor één uit het huis van Saul. Amen. Heere, zou u het willen zeggen? Want als uw dienaar het zegt, dan zijn dat woorden van een mens. Maar als u het zegt in het hart, o dan gaat er zoveel kracht en heerlijkheid van uit. Dan zal het geloofd worden. Heb oude moeder dank, Heere, voor alles wat u schonk. Vergeef het onze en zegen het uwe. Ga met ons mee als we weer hier vandaan gaan. Als we alleen thuis komen, wil u er dan zijn. Wil ons gedenken in de week die weer voor ons ligt. O Heer, leer ons in Lodebar te verkeren. Opdat die nood in ons leven zou geboren worden, maar ook zou uitwerken. Om te zoeken naar die stad waar die koning woont. Wij bidden het van u in de genadige vergeving en uitdelging van al het onze. Wij bidden het van u om Jezus wil. Amen. Onze slotzang gemeente is Psalm
72 en daarvan het 7e vers. Nooddruftigen zal hij verschonen. Aan armen uit genaar zijn helpen, ter verlossing tonen. Hij slaat een zieligaat. 7e van Psalm 72. De zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.